Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
Met Marcel van Roosmalen.
En met Roelof de Vries.
Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee.
Wat heb jij nou weer bij?
En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
Echt een angstcultuur.
Lege huls die je er bent.
Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/radioromano luister je 30 dagen gratis.
De minister van Buitenlandse Zaken.
Nee.
Oh nee,
nu niet.
Van economische zaken.
Ja, we doen het nog
een keer. We doen het even over.
Dit kan beter, maar je raakt ook in verwarring bij collega Blok. Dat is wel echt zo natuurlijk. We doen het opnieuw. Jongens, de minister van Economische Zaken.
En Klimaat.
Nou. Kom nou maar.
Volgende week goed.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 237 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, in het begin van deze aflevering hoorden we minister Hugo de Jonge en minister Stef Blok. En minister de Jonge die wist niet meer precies waarvan Stef Blok nu eigenlijk minister was.
Hij wist dus nog wel dat het een collega van hem was in het kabinet. Maar daar was al zoveel in dat kabinet gebeurd dat het kon van wie weet niet wat zijn.
Ja, het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat van de 24 oorspronkelijke bewindslieden van Rutte 3 er in de loop van de tijd 11 zijn vertrokken. En er zijn ook nog een heleboel lieden op een andere plek terechtgekomen gedurende die regeerperiode.
En nog weer nieuwe bijgekomen. Dus ik denk dat Mark Rutte in dit derde kabinet nou zeker 30, 35 namen als het ware versleten heeft.
Ja, klopt. Het zit richting de 40 al. Verschuivingen binnen dat kabinet.
Ja, want Halbe Zijlstra was natuurlijk al heel snel weg. Mark Harbers moest toen heel pijnlijk weg. En dan, dat is nog allemaal nog voor COVID.
Ja, en het is ook iets wat misschien wel een beetje aan Mark Rutte kleeft. Want in zijn tweede kabinet zijn van de 20 oorspronkelijke bewindslieden 9 afgetreden. Met andere woorden, het gaat om een functie, een vak, een taak waar we misschien wel heel veel over kunnen zeggen, PG.
En waar blijkbaar, zeker dus de voorbije 10 jaar, een hoog afbreukrisico aan vastzit.
Over dat ministerschap gaan we het in deze aflevering hebben. Maar eerst wil ik de nieuwe vrienden van de show welkom heten. En dat zijn deze week Joost, René, Romke Jan en Hilco. En aan het eind van deze aflevering maak ik bekend welke 10 vrienden van de show een exemplaar toegezonden krijgen van het boekje met het essay van PG over het hoger onderwijs. Want daar kon je via de site Vriend van de Show naar meedingen afgelopen week. Zo zie je, vriend van de show worden betekent dat je ons steunt met een donatie. En dat kan al vanaf 3 euro per maand. Maar we doen ook af en toe iets terug, behalve natuurlijk al deze afleveringen voor je maken. Wil jij misschien als laatste daad van 2021 ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Vriendvandeshow.nl/bb.
Ontzettend bedankt voor die gift. Dan kunnen we weer door.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, nu de kabinetsformatie op een haar na geveild is, komt het moment aan de orde dat de formateur kandidaat ministers en staatssecretarissen gaat aanzoeken.
En dat heeft altijd tenminste 2 spannende aspecten. 1. De verdeling van de ministersposten over de deelnemende coalitiefracties. En misschien zelfs ook nog wel mensen van buiten die fracties. Hè, dat kan ook. Maar die verdeling en het evenwicht daarbinnen is altijd van groot belang. En het tweede is natuurlijk de personen die men dan bij die posten gaat aanzoeken. En dat zijn 2 heel verschillende dingen. En het komt voor in kabinetsformaties dat in de laatste 48, 24 uur omwille van de beschikbaarheid, dan wel niet beschikbaarheid van personen, op het laatste moment zelfs ook nog posten tussen partijen heen en weer schuiven.
PG, dit is ook de periode waarin een aantal mensen in en om Den Haag zitten te wachten op een telefoontje. En als het even kan, een bevrijdend telefoontje. Met de vraag, zou jij minister willen worden, zou jij staatssecretaris willen worden in het nieuwe kabinet?
Sommige van die mensen die zijn al vaak eerder gepolst, soms zelfs een half jaar van tevoren, zodat zo'n partijleider zegt van als het zover zou komen, wil ik van jou weten of jij beschikbaar zou zijn. Dat betekent dus niet dat je het wordt, maar er zijn bepaalde mensen, waar, bijvoorbeeld mensen van meer buiten de Haagse burelen, waarvan zo'n partijleider natuurlijk niet, ik zal maar zeggen 72 uur voordat het bordes gevuld wordt, moet horen, oh, maar professor Jansen wil helemaal niet. Die heeft net een baan aangenomen in Berkeley.
Voorafgaande aan de formatie van het eerste paarse kabinet had Frits Bolkestein, de voorzitter van de VVD-fractie, achter in zijn agenda met potlood een lijstje van kandidaat-bewindslieden staan. En dat lijstje had hij al een half jaar van tevoren helemaal gereed. En dat is ook op één persoon na helemaal ten uitvoer gebracht. En die ene persoon is althans het verhaal, was gebaseerd op een misverstand. Er werd namelijk Monique de Vries staatssecretaris en het had Bibi de Vries moeten zijn. Maar verder klopte, het hele lijstje is helemaal uitgevoerd.
Ik krijg even een warme herinnering aan Monique de Vries, die onder andere docent Italiaans was geweest op het Koninklijk Conservatorium. En vandaar dat men vanuit de conservatoriumwereld, waar ik natuurlijk bij de HBO-raad dienstbaar bij was, maar altijd het idee had dat men via haar veel invloed in het kabinet kon uitoefenen. Zo naïef wil de kunstsector nog wel eens zijn.
Ja, ja. Maar goed, voor de meeste kandidaten of zelfgedroomde kandidaten hoeft het dus niet echt een verrassing te zijn als straks dat telefoontje gaat. Maar er kan natuurlijk ook een telefoontje komen, omdat niet elke kandidaat met wie van tevoren overlegd is het wordt, al was het maar omdat jouw partij misschien niet precies de juiste functies krijgt waar jij geschikt voor bent.
Of inderdaad, dat je zegt dat ministerie, dan kunnen wij een bewindspersoon leveren, bijvoorbeeld de staatssecretaris. Degene die we hadden benaderd is vooral ministeriabel. Dus die moet je dan niet vragen een staatssecretariaat te doen. Of dat je toch vrij onverwacht een bepaald ministerschap kunt vullen, waar je zegt van daar wil ik eigenlijk opnieuw over kunnen nadenken als partijleider. En veel tijd heb je niet. Wie daar de geschikte vrouw of man voor is.
Ja.
Die had ik nog niet zo heel erg voorbereid.
En ook wel eens dat je bijvoorbeeld een staatssecretaris had bedacht voor een bepaald departement. En daar komt een minister waarvan je eigenlijk bij voorbaat al weet, die twee, dat gaat niet goed samen.
Zelfs dat komt voor. Ik weet van een CDA die door de leiding van de PvdA gevraagd is om op een ministerie staatssecretaris te worden, omdat de PvdA die daar zou komen zou gaan leiden tot groot gedoe. En ze hoopten dat die CDA als het ware dan enige rust zou kunnen brengen. Dus de PvdA vroeg een CDA, zou jij dat willen doen?
Ja, wat ook wel gebeurt in die voorbereidende periode is dat iemand wordt gepolst, ook op basis van een misverstand. Zo werd Els Borst gepolst of ze misschien minister wilde worden voor de Partij van de Arbeid door Partij van de Arbeid fractieleider Jacques Wallach. Want hij dacht, dat is typisch een van ons, die mevrouw. En zij bleek toen van D66 te zijn en ook voor die partij uiteindelijk minister te worden.
En er zijn natuurlijk mensen die worden bewindspersoon en dan worden ze nog maar heel snel lid van zo'n partij. Want ze waren helemaal geen lid.
Bijvoorbeeld Winnie Zorgdrager, de minister van Justitie voor D66.
En de CDA-bewindsvrouwen voor Volksgezondheid, mevrouw Van Veldhuizen. Die was een vriendin van mevrouw Verhagen. Dus de echtgenote van de onderhandelaar. Maar was geen partijleider. Maar was geen partijlid. En Menno Snel, die werd in Washington gebeld. Ik geloof door Wouter Koolmees. En heeft toen ook besloten maar snel lid van D66 te worden.
Overigens, PG, de veelgeroemde televisieserie Yes Minister, die begint in de allereerste aflevering, het zijn een aantal series achter elkaar, in de allereerste aflevering ook met een bloedstollende 7-8 minuten van die kandidaat-minister die maar op een telefoontje zit te wachten. En ja, er bellen allemaal familieleden, er bellen ook vrienden die zeggen, ben je het al? Ook de loodgieter belt en nou ja, van alles.
Look, if the PM wants you to be in the stupid cabinet, the PM will phone back if you're out. Or you can phone back.
Darling, the whole point is that I ran the campaign against the PM for the leadership. If I'm out, well, who knows?
I could take a message.
There it is. Hello, yes, speaking.
Oh, it's you, Michael. No, I haven't had a call. Have you had a call?
Bill's had a call. What's he got? Europe? Bill's got Europe.
Lucky Europe. I didn't know Bill could speak French.
You can hardly speak English.
Yeah, I'll call you back if I hear anything. Right. Bye.
En hij wordt helemaal gek. En op het einde, zijn vrouw heeft de telefoon. Hij is inmiddels iets in de keuken aan het doen.
En dan neemt zij hem op.
Zijn vrouw neemt de telefoon op.
You answer the bloody thing.
Hello. Mrs. Hacker speaking. Oh, congratulations, Prime Minister. It's Annie here.
Hello. Yes, Prime Minister. Yes, of course. Yes, I... Righto. I'll be on the next train.
Jaap, dit soort verhalen, daar kennen we er meer van. Elko Brinkman, die vertelde dat Ruud Lubbers hem belde om minister van CRM te worden in 1982. En ja, Lubbers was natuurlijk iemand die, ja, die had op zo'n
moment...
Die kent
geen klok.
Nee.
Die weet niet hoe laat het is.
Nee, dus die belde en het was geloof ik 23:30. En hij zei, ik had mijn pyjama al aan. En ik stond met mijn pyjama. En mijn vrouw zei, wie was dat? Dat was Lubbers, ik word minister. En dan stop ik hoor, Jaap, want er zijn echt heel veel mooie verhalen toch weer over de Nederlandse politiek. Wat is die toch mooi en veelkleurig en helemaal niet saai. Jozef Luns kreeg een collega bewindsman eind jaren 50, begin jaren 60 op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die was niet te vinden. En die moest echt binnen een uur bewilligen zodat de formateur de koningin kon rapporteren. En toen heeft de echtgenoot van deze beoogde bewindspersoon gezegd, ja, hij laat de hond uit. Waarop dus Luns zei, waar? Nou, meestal op de boulevard van Scheveningen. En Luns heeft toen zijn chauffeur naar de boulevard van Scheveningen gereden. En heeft dus de man letterlijk laten oppikken om dus gereden te worden naar Luns en met Luns naar de formateur. Zodat de koningin toch nog op tijd het definitieve lijstje kon krijgen.
PG, laten we het in deze aflevering erover hebben. Als jouw naam nou genoemd wordt, hè, als jij denkt de kans is heel groot dat ik straks op dat bordes sta, dat ik straks naar dat ministerie gereden word.
Ik denk het meteen aan Kees van Kooten als professor Akkermans.
Professor, dokter, ingenieur Akkermans. En professor, dokter, ingenieur Akkermans, PG, had ook nog een echtgenote.
Meneer Akkermans, goedenavond. U dacht vorige week nog dat u een kans maakte als minister van Financiën. Ja. Maar dat gaat Wim Kok worden, hè? Als ja, vicepremier.
Waarschijnlijk wel, maar er zijn nog meer departementen.
Zoals?
BPC.
Maar daarvoor wordt Hedy d'Ancona genoemd, hè?
Landbouw. Professor Akkermans. Akkermans, landbouw.
Ja, maar bent u niet bang dat u uit de boot gaat vallen? Zowel Kok als Lubbers hebben beloofd dat dit kabinet minstens 4 vrouwen zal tellen.
Jawel, dat is mij bekend. En daarom hebben wij besloten om ons samen beschikbaar te stellen. Hè? Ik en mijn vrouw. Mijn vrouw is ook lid van het CDA en PvdA voor de zekerheid.
Dus mevrouw Akkermans stelt zich ook beschikbaar.
Ja, dat is nieuw voor u. Hè? Helen, kom er eens even bij.
Graag.
Misschien kun je jezelf het beste voorstellen aan meneer Hobbema.
Ja, dag. Ik ben meester Helen Akkermans, ja? 42. Ik heb rechten gestudeerd en ik ben nu 18 jaar getrouwd met professor dr. Inzië Akkermans. En ik ben gek op Richard Kleiderman en Joep van Teck.
En het zou natuurlijk ideaal zijn als wij samen in het kabinet zouden komen, hè?
Logisch. Ja, want dan kunnen we samen in één auto naar Den Haag reizen.
Nog perfecter is het als we samen hetzelfde departement zouden bemannen.
Ja, je zou dan stukken bij wijze van spreken in bed kunnen doornemen. Ja, precies. En je krijgt dan ook niet van de minister reist met zijn vrouw.
Nee, dat zijn wij. Ja, en mocht men mij passeren en Helen als minister benoemen, dan verklaar ik graag aan u, meneer Hobbema. Dan ben ik bereid om als staatssecretaris op te treden. Jazeker.
Ach, wat een schat. Hè? Dat is nou professor Dr. Ezi Akerman.
Kwestie van emancipatie.
Ja.
Maar nogmaals, als het niet doorgaat, dan houdt deze gemeente er in elk geval twee ijzersterke wethouders in overzicht.
Nou zeg. Ja? Zeker, dat zouden wij denken.
Kom maar op, hè. Wat is jullie,
hoor. Nou, hoor.
PG, voor al die professor dokter ingenieur Akkermansen en alle vrouwelijke equivalenten daarvan, maken wij deze aflevering. Want als je nou genoemd wordt, sterker nog, als je al gesprekken hebt gevoerd met je partijleider of de plaatsvervangend partijleider.
Je bent gepolst.
Als je al op van die potloodlijstjes staat, sterker nog, als je al weet dat je het wordt, maar er moet nog even een laatste dingetje gebeuren en dan ben je het. Wat dien je dan allemaal te weten? Wat moet je dan allemaal realiseren?
Wat moet je niet doen? Welke illusies moet je niet hebben? Welke dingen kun je maar beter meteen scherp op het netvlies hebben staan?
De do's en don'ts voor nieuwe bewindslieden.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Nou ja, Jaap, één, laat je hond niet uit op de boulevard van Scheveningen. Om aan te geven, het gebeurt altijd volstrekt anders dan men vaak denkt en ook vaak zelf vermoedt. Dus het komt dus veel voor dat nieuwe bewindslieden ook zelf een beetje overvallen worden, hoewel ze het misschien toch wel wisten dat ze kandidaat zouden kunnen zijn. Dus het allereerste ding wat ik ook vanuit de historie zou zeggen is, als ze je vragen, je wordt gepolst, weet waarom ze dat eigenlijk doen. Daar heeft bijvoorbeeld de partijleider redenen voor. Dat deel van onze achterban moet zich herkennen in de samenstelling van het kabinet. Die vleugel in mijn partij die altijd bij mij weer dwars zit, daar moet ik iemand van naar voren halen. Of de vorige bewindspersoon van mijn partij op deze post heeft er zo'n potje van gemaakt, ik moet iemand anders vragen.
Die reden waarom ze jou vragen, die zal jou niet altijd op die manier helder worden gemaakt.
En soms misschien wel met opzet niet. Dat ze zeggen, nou ja, laten we hopen dat hij, zij het wil. Of ja, we kunnen er niet omheen om het haar of hem dan toch maar te vragen, hoewel eigenlijk niemand dat wil. Dus dat zijn overwegingen, zeg maar, van de partijtop of zelfs misschien heel persoonlijk van de partijleider, die niet, ja, zeg maar, bediscussieerd worden.
Het kan dus ook zijn dat, bij wijze van spreken, je grootste criticus minister wordt vanuit het idee, you better have them from the inside pissing out than from the outside pissing in.
Er zijn ook in Nederland politici, politiek leiders die deze klassieker van LBJ kennen, Jaap. Mag ik eens een voorbeeld geven? Na de verkiezingen van 2006, was in november, dus in begin 2007, was er een formatie gaande van een kabinet, dat werd het vierde kabinet Balkenende.
Het kabinet van CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie.
En het CDA zei, dat belangrijk kabinet, we gaan investeren in mensen, was toen een belangrijk thema. Want het gaat veel beter met de economie. De PvdA wil investeren in de sociale samenhang. En wij willen investeren in mensen en hun kansen en innovatie, onderwijs en dat soort dingen. En om ook te laten zien dat het CDA als het ware echt vol zou gaan voor dit kabinet, althans dat was het verhaal naar buiten, werden de meest krachtige figuren van het CDA allemaal naar het kabinet gehaald. De partijvoorzitter, de fractieleider, de chef in het Europees Parlement. Nou, bewijs ik iedereen, de penningmeester van de partij. Ze werden allemaal in het kabinet
gezet. Je zegt, dat was het verhaal, maar wat was de werkelijke reden?
De werkelijke reden was dat Balkenende en zijn, zeg maar, stafje bevreesd waren dat een kabinet met Wouter Bos, met de Partij van de Arbeid, binnen het CDA tot rumoer zou leiden, tot ongenoegen. Dus ze zeiden, we moeten de mogelijke rivalen voor Balkenende, als het ware, inside the tent pissen out krijgen. Dus wij halen Camille Eurlings vanuit Brussel terug naar Den Haag. Want als hij daar in Brussel zit en kan daar een aantal af en toe eens een kritische kanttekening vanuit Europa plaatsen, dan hebben we daar last van. We gaan Marja van Bijsterveld, zeer krachtige partijvoorzitter, met een onafhankelijke positie ook, die gaan we dus in het kabinet zetten. En die Maxime Verhagen, die slimme oude rot, ja, die maken we, dat wil hij graag, minister van Buitenlandse Zaken.
Dit is interessant, want Balkenende was toen al 5 jaar minister-president. Hij is aangetreden in 2002 en we spreken nu van 2006, 2007. Hij was dus nog steeds in zekere zin onzeker over zijn positie.
Ja, precies. En onzeker in eigen kring. Dus hij haalde al die mensen om zich heen. Er werd ook gezegd dat het een vriendenclub was. Want Ab Klink, hè, zijn rechterhand bij het wetenschappelijk bestuur, kwam er ook in. En zijn politieke rechterhand, goeroe Donner kwam erin. En Heers Ballin kwam erin. Als je goed keek, zag je dat waren allemaal mensen met een zeer krachtig eigen profiel in die partij. Die het hem lastig hadden kunnen maken.
Dit doet mij overigens denken, PG, aan 1981, 1982, toen Joop den Uyl en de Partij van de Arbeid ook de best en de brightest van dat moment uit die partij minister maakten.
Maar dat waren allemaal mensen die vonden dat Joop weg moest en die eigenlijk zelf wel bereid waren de leider van de PvdA te worden.
Ja, en Joop den Uyl, daarvan is bekend dat hij ook mensen heel lang in onzekerheid liet, jarenlang in onzekerheid. En mensen die zich allemaal zelf inderdaad de potentiële leider, als potentiële leider beschouwden. En waarschijnlijk had Joop den Uyl, net als Balken, en ook het idee van, nou ja, ik zet ze allemaal maar bij mij in de buurt, want dan kan ik ze een beetje in de gaten houden. En sterker nog, dan houden ze elkaar ook in de gaten.
Jaap, ik heb een ander voorbeeld. Dat is Ruud Lubbers. Die was natuurlijk in het kabinet den Uyl minister van Economische Zaken. Oliecrisis, belangrijke hervormingswetgevingen. Daar stond, begreep iedereen binnen de kortste keren, een zeer krachtige persoonlijkheid.
De Golden Boy.
De Golden Boy. Jong, dynamisch, modern. Nou, wat wil je nog meer? Tot ieders verrassing komt er geen tweede kabinet den Uyl, waarin hij zonder enige twijfel opnieuw minister was geworden. Stond volstrekt vast. Maar een kabinet van 8, Wiegel, CDA, VVD. Waarbij het CDA dus veel meer bewindslieden zou mogen leveren dan bij den Uyl 2.
Ja.
Dus men ging ervan uit dat het CDA als grootste partij natuurlijk financiën zou opeisen en ook krijgen van de VVD. En daar zou Ruud Lubbers op komen. Maar Van Acht zag die veelvraat, alleskunner, briljante econoom, dynamische figuur Ruud Lubbers al daar zitten. Daar had hij helemaal geen zin in. Die was hem misschien ook wel te vlot af.
Ja, op en dan zou terreinen. Van Acht nooit aan zijn nachtrust toekomen. Want aan alle kanten zat Lubbers te bellen. En als hij jou niet belde, dan moest je wel in de gaten houden met wie die dan aan het bellen was.
En Van Acht had natuurlijk nog een zeker schuldgevoel naar iemand anders. Namelijk naar de leider van zijn partij. De Katholieke Volkspartij. Frans Andriessen. Die had gezwicht en was geen lijsttrekker van het CDA geworden. En daarmee dus ook geen nu premier.
Dus die moest nog een post krijgen.
En dat was een grande personalité in de Nederlandse politiek. Een van de heel weinige mensen waar Joop den Uyl bang voor was. Om zijn politieke kracht en vernuft.
Frans Andriessen.
En ja, zoals Van Acht ook zei. Een man met een ruggengraat. Waarmee hij dus bedoelde dat hij Lubbers wel soms iets te makkelijk vond bewegen.
Een ruggengraat van elastiek.
Ja. Dus Frans Andriessen werd minister van Financiën. En Ruud Lubbers kreeg dus aangeboden het ministerie van Volkshuisvesting, het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En Lubbers liet blijken dat hij dat allemaal een affront vond. Die ministeries waren hem te min. Althans, zo ervoer Dries van Acht had.
Ja.
Ik heb natuurlijk met beide heren gepraat. Het verhaal was dat Ruud Lubbers heel verstandig bij dit punt weet waarom ze je vragen, snapte dat dit dus ministeries waren die ze hem gunden omdat hij dan niet zou klagen dat hij financiën niet kreeg en niet lastig zou worden. Dus Ruud Lubbers die bedankte voor de eer. Als hij geen financiën kon krijgen, dan geen ministerschap. En werd dus heel bescheiden lid gewoon van de Tweede Kamer.
Ja.
Dat is ook een mooi vak. En werd dus vicevoorzitter van de CDA-fractie onder Wim Aantjes.
En hij kon nog niet weten, na enige tijd, voorzitter van die fractie.
En binnen de kortste keren was de Wim Aantjes tragisch ten val gekomen. En toen heeft men Ruud Lubbers fractieleider gemaakt. En zoals dat heet, the rest is history. En hier zie je dus dat het heel verstandig is te snappen waarom word ik gevraagd. En dat kan dus ook een reden zijn om te zeggen dat zijn argumenten die niet mijn argumenten zijn. En dan moet je het dus niet doen.
Oké, PG, je snapt dus waarom ze je vragen. Maar je moet natuurlijk ook weten wat je zelf wilt en wat je kunt op zo'n post.
Nou, daar zeg je wat, ja. Want een van de dingen die zeker in de fase waar we ook nu in zitten, bijna altijd weer vergeten wordt. En die in zekere zin cruciaal zijn voor een ministerschap. Is het feit dat het verkiezingsprogramma, hè, op grond waarvan zo'n regeerakkoord wordt gemaakt, binnen een half jaar vergeeld is. Kijk eens naar nu, deze formatie. Stond er in die verkiezingsprogramma's van bijvoorbeeld partijen als de VVD, we gaan tientallen miljarden lenen. We gaan de Europese richtlijnen ten aanzien van de begroting en het budgettair beleid oprekken. Dat gaan we ook nog doen met de Duitsers en de Fransen samen, bij wijze van spreken. En we gaan hele fondsen inrichten, misschien wel tientallen miljarden met oog op een redesign van de landbouw, met oog op natuurbeleid en stikstofbeleid.
Ja, het hangt natuurlijk een beetje af van welke partij het betreft. Maar het is ook zo dat die verkiezingen die zijn alweer 9, bijna 10 maanden geleden. Er gebeurt zoveel in de internationale politiek in Europa en ook binnenlands. Dat al die stukken die zijn al voor een groot deel vergeeld inmiddels.
Ja, en dat zag je de zomer al. Toen Rob Jette en Sophie Hermans een soort eigen stuk gingen maken. Nou, Gert-Jan Segers liet nog weer een ander stuk in de trein liggen. Waarvan je allemaal kon zeggen, boeiende hoofdlijnenverhalen. Maar als je de verkiezingsprogramma's ernaast legt. En dat geldt in feite ook voor het regeerakkoord wat nu wordt gemaakt.
Ja.
Dat zal binnen een half jaar, zo niet nog al voor de zomer, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in Europa met Olaf Scholz en misschien de nieuwe Franse president. Ja, en het succes van Mario Draghi, hè, we hebben het er al over gehad in onze podcast, zal dat regeerakkoord weer heel snel verouderd zijn. En misschien zelfs wel in belangrijke mate verdampt.
Ja, in zekere zin ook een troost, want een nieuwe minister die helemaal van buiten komt, die ervaart het vaak als een knellend keurslijf, zo'n regeerakkoord. Nou ja, als dat langzaam verdampt, dan ben je er ook weer vanaf.
Ja, maar een keurslijf betekent wel een korset waardoor je overeind kunt blijven staan. Het geeft een minister ook zekerheid. En als dus bijvoorbeeld, doordat er in de Eerste Kamer toch geen meerderheid echt is voor het kabinet en je moet gaan soebatten en jij komt van buiten en je weet niet precies wat je wil, dan weet jij wat er gebeurt. Een minister die niet zelf weet wat hij wil, ik zou bijna zeggen ondanks het regeerakkoord, die wordt ingepakt, zoals dat heet.
Ja.
Het ambtelijk apparaat, dat heeft lopende dingen. Going concern. Eerdere voorstellen die nu opnieuw worden ingediend. Dan heb je de sector. Ik noem het de ziekenhuizen. De cultuur. De bouw. Ja? Die gaan met zo'n minister praten. En die zeggen, ja, wij willen dit. En dit is een, u moet nu iets doen, want daar loopt het mis. Het MKB wil van alles en dergelijke. De korte termijn vragen. En zeg maar de bestaande organisaties en sectoren. Die gaan zo'n minister dan inpakken en sturen. Want dat regeerakkoord biedt dan al vrij snel dus niet meer dat houvast. Dat betekent dus dat je als aankomend minister voor jezelf een idee moet hebben van, als ik dit doe, heb ik dat regeerakkoord. Dan kan ik als het ware opleunen. Met name ook naar andere collega's in het kabinet. Daar zullen we het nog wel over hebben, hoe je daarmee omgaat. Bijvoorbeeld de minister van Financiën. Mij is dit beloofd in het regeerakkoord. We zouden dit doen, dus ik krijg van u nog steeds dat miljard. Of ik zou zoveel bezuinigen en dat heb ik gedaan. Dus nu gaat u mij niet dwingen om net te doen alsof dat niet zo is. En er nog weer 10 miljard af te halen. Zo werkt zo'n regeerakkoord ook. Maar als je dus niet zelf een idee hebt. Een plan, een thema, een ding bijna. Hè, waarvan iedereen zegt dat hoort bij deze mevrouw op die post. Dan word je ingepakt.
Ja, doet mij denken aan wat Joop van den Berg zei over het verschil tussen de Duitse en de Nederlandse kabinetsformatie. Hij zei, ja, in Duitsland zijn ze eigenlijk veel meer gewend om op posten mensen te zetten waarvan ze eigenlijk bijvoorbeeld al vaak weten, die weet zoveel van dat onderwerp, die kan zelf een heel eind vooruit denken op dat terrein en die heeft niet eens zo'n enorm beschreven akkoord nodig.
Dat helpt wel als je een ervaren politicus hebt die bijvoorbeeld ook op het onderwerp een aantal dingen heeft die hij gewoon wil en ook van zichzelf wel weet dat hij dat kan realiseren. Mag ik uit een beetje eigen ervaring een voorbeeld geven? We hebben het bij zijn overlijden gehad over Jos van Kemenaar.
Ja.
Als minister van Onderwijs. En één ding, een gigant. Als minister door zijn ambtenaren en zijn collega's eigenlijk altijd hoog geacht. Ja, een voortreffelijk man. Maar één ding zeg ik er wel bij. Van Kemenaar bleef toch heel erg de professor. Buitengewoon knappe onderwijsdeskundige die dus in nota's, ja, in denkpapieren, zoals de Duitsers zouden zeggen, dus een toekomstschets gaf van het onderwijs. En dan zei, dan moeten we daar met het veld, hè, zoals dat van het onderwijs heet, over gaan praten. Hoe gaan we dat dan doen? En Van Kemenaar is er dus nooit aan toegekomen om die grootse gedachten concreet te maken.
Nou speelt hier waarschijnlijk ook mee, PG, dat Van Kemenaar dacht wat ze in de Partij van de Arbeid allemaal dachten. Wij gaan dit niet voor 4 jaar doen. Wij gaan dit contract met de burgers voor 8 jaar aan. Dus als je dan eerst een aantal jaren nota's schrijft, dan kun je ze in de tweede periode gaan implementeren.
Ja, dat is dus heel theoretisch. Dan zou je er beter voor zorgen dat je die tweede helft van die eerste periode, zeg maar de grote lijn qua wetgeving, desnoods in een soort kaderwetgeving, maar vast hebt neergelegd.
Ja, je moet dus als nieuwe bewindspersoon ook denken aan de oogst. Niet alleen aan het zaaien, maar ook aan de oogst.
En je zag dus dat met een tussenperiode van 4 jaar van Arie Pais op dat ministerie, dat toen Wim Deetman, eerst samen met Van Kemenaar en daarna na een half jaar alleen de hele jaren 80 minister bleef, die kon dus oogsten. Want die had, anders dan Van Kemenaar, dus wel een heel scherp beeld van op basis van die en die gedachten, ook met dank dus aan Jos van Kemenaar, ga ik nu dit en dit doen. En die kwam dus met een kaderwet voor het hele hoger beroepsonderwijs. En dat zou vervolgens weer een kaderwet voor het hele hoger onderwijs worden. En die is tot de dag van vandaag de wetgeving. En zo heeft dus Deetman, anders dan Van Kemenaar, als er heel veel wetgeving, heel veel vernieuwing kunnen realiseren, waar Van Kemenaar met zijn denken een hele belangrijke bijdrage aan leverde. En dan zie je dus, de ene minister had dus het idee, ik wil, ja, vooral misschien wel als inspirator, als agendeerder van grote nieuwe ideeën functioneren. En de volgende minister die zegt van, ik maak daar gebruik van, maar ik ga het echt doen. He, waardoor Deetman een soort kampioen wetgeving werd op dat grote terrein. Nou, Roel Innetveld, we hadden het er met hem ook over, hoe hij zag hoe Deetman dat deed. Dat hij zo prachtig zei van hoe hij dat in de Kamer dan deed. Ik kon er soms geen touw aan vastknopen, maar het gebeurde wel. En hij zei dus, ja, die grote ideeën rondom hoger onderwijs, die werden wel één voor één allemaal waargemaakt. Nou, dat is dus een voorbeeld van, dat stond allemaal echt niet in dat regeerakkoord.
Er was ook ooit een minister-president, Piet de Jong, en die zei op de vraag, wat gaat u doen? Ik ga op de winkel passen.
Jaap, dat is een hele goeie. Want ook dat is een manier van een bewindspersoon, hier zelfs een premier, die dus voor zichzelf eigenlijk een heel scherp beeld heeft van wat wil ik, wat kan ik en wat vind ik ook dat ik moet doen.
Maar PG, op de winkel passen klinkt niet heel erg ambitieus.
Nee, maar je moet natuurlijk die glimlach van de kleine onderzeebootkapitein je daarbij voor de geest halen, terwijl hij dat zegt. Want als jij de kapitein bent geweest van een onderzeeboot in oorlogstijd, dan ben jij iemand met een heel scherp richtingsgevoel en je bent zeer daadkrachtig en dapper.
Hij heeft later ook wel eens gezegd, Pieter Jong, ik bedoelde het eigenlijk meer in de betekenis van minding the shop. En in minding the shop zit ook het woord mind, dus dat brein speelt wel een hele belangrijke rol in wat je dan wil doen en bereiken.
Mind the shop betekent ook beheren. Zorgen dat de goede dingen goed gebeuren. Wat Piet de Jong hiermee natuurlijk bedoelde, was dat hij zei, ik wil dat de zaak na heel veel grote hervormingen, en die waren er in die kabinetten daarvoor zeker geweest. Denk aan de complete herinrichting van de Nederlandse sociale zekerheid door minister Veldkamp bijvoorbeeld. De mammoetwet in het onderwijs, enorme hervormingen. Dus wat zei Piet de Jong, als we nou eens gewoon als kabinet deze 4 jaar ervoor zorgen dat dat goed gebeurt. Ik denk dat er heel veel Nederlanders in het licht van de toeslagaffaire en dergelijke zo'n premier de Jong graag gehad hadden.
Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het motto van dat kabinet was de uitvoerbaarheid van wat al besloten is.
Ja, ja. En het grappige was, zijn minister van Onderwijs was Chris van Veen. En die deed hetzelfde. En het grappige was dat hij kreeg daardoor de gelegenheid om heel veel dingen, vernieuwingen die men graag wilde, bijna op zijn Merkel-achtig, hè, schritt voor schritt, gedegen in gang te zetten. Dus het heel interessant is dat als je als minister zegt, ik ga rust geven. Rust, reinheid en regelmaat, zodat de professionals in die sectoren hun werk kunnen doen en dus ook de vernieuwingen die nodig zijn kunnen doorvoeren. En dat ze niet voortdurend over de kop worden gejaagd door weer een nieuw ding. Dan kan zo'n minister, en dat zag je zeker bij Piet de Jong als premier, soms verbazend veel voor elkaar krijgen. Misschien door wel juist niet heel erg te toeteren, maar te zeggen, nou, hoe pakken we dat aan? Als jullie dan dat doen, dan doen wij dat. En dan aan het eind van die vier jaar zegt iedereen, moet je eens kijken wat er gerealiseerd is.
Je moet dus weten wat je zelf wilt op die post. Je moet ook weten wat je kunt op die post. En er zijn een aantal belemmeringen waar je meteen mee te maken krijgt als nieuwe minister of staatssecretaris. En dat heeft ook te maken met je eigen positie en ook je eigen verleden.
Ja, want je kunt niet zomaar zeggen, ook doe het wel. Want ja, het is natuurlijk een publieke functie waarbij je ook een soort belichaming bent van de Nederlandse staat.
Ja, en je moet dus ook netjes zijn. Je mag niet corrupt zijn.
Nou, en, het zou wel fijn zijn als dat zo is, ja, inderdaad.
En om te voorkomen dat je corrupt zou worden, moet je ook bij jezelf nagaan, wat ben ik eigenlijk voor iemand en vanuit welke positie stap ik nu dat ministerschap in?
Dat raakt dus ook weer die vraag die we net al hadden. Waarom vragen zij mij?
En om dat proces een beetje te helpen, is er een self-assessment integriteit geschreven voor kandidaat bewindslieden.
Jaap, dat is iets heel nieuws.
Ja, het is op 23 april van dit jaar aan de Tweede Kamer gemeld in een brief geschreven door minister Ollongren.
Die toen net verkenner af was na dat verschrikkelijke Kamerdebat van begin april.
En volgens mij is niemand die Kamerbrief opgevallen, want dat is wel een heel interessante.
Wie heeft dit? Ja, ik stotter bijna. Wie heeft dit bedacht?
Nou, PG, het komt onder andere voort uit de aanbevelingen van de GRECO. Het is een van de eerste concrete uitwerkingen van die aanbevelingen.
En dan raken we dus de Venetië-commissie. Want GRECO is een van die kritische analyse clubs van de Raad van Europa, zoals de Venetië-commissie, ten aanzien van, fatsoenlijk bestuur in democratieën.
Ja, en het is ook een soort annex, een bijlage bij het blauwe boek voor bewindspersonen. Zeg maar het handboek soldaat voor een minister of een staatssecretaris.
Dus dit is het eerste concrete voorbeeld van de nieuwe bestuurscultuur.
Ja, want je gaat naar de formateur en dat zal dan binnenkort Mark Rutte zijn die jou uit laat nodigen om op bezoek te komen. En voordat je dus dat gesprek gaat hebben, kun je een self-assessment doen.
En ja, heel modern.
Dat
hoor.
Staat dus allemaal op papier welke vragen je jezelf dan moet gaan stellen in die voorbereiding. Zal ik ze maar eventjes doornemen, PG? Onderstaande vragen dienen als hulpmiddel om eventuele risico's en kwetsbaarheden te vinden om de kernvraag van de formateur te beantwoorden. En de kernvraag is dus of er nog integriteitsrisico's en kwetsbaarheden zijn voor jou als kandidaat bewindspersoon. Vraag 1. Heeft een vertegenwoordiger van uw politieke partij met u gesproken over mogelijke integriteitsrisico's? En zo ja, zijn daar relevante uitkomsten?
Die vertegenwoordiger is natuurlijk dus de partijleider die die persoon heeft gepolst en vervolgens heeft genoemd aan de formateur.
Vraag 2. Heeft u openbare uitlatingen gedaan in media, inclusief sociale media, die in relatie tot het voor u beoogde ambt of de regering een risico zouden kunnen vormen?
Ja, dit is natuurlijk toch iets heel nieuws. Sociale media als risicofactor.
Nou ja, in zekere zin was dat risico er altijd al, want er waren altijd al knipselmappen waarin allerlei openbare uitlatingen stonden. Alleen de nieuwe media, de sociale media, die zorgen er natuurlijk voor dat elke poep en elke scheet nu is vastgelegd.
Je zal toch staatssecretaris worden en op het laatste moment door de formateur worden bedankt.
Vanwege Twitter.
Omdat je een like hebt gegeven aan een niet zo heel geslaagde grap van de makers van Betrouwbare Bronnen. Op een of ander tweetje, Jaap. Wat een tragiek. Nou, ik heb twee hele mooie voorbeelden van hoe dat inderdaad serieus impact kan hebben. En het eerste is natuurlijk in de vorige formatie geweest. Ferdinand Grapperhaus werd op het allerlaatste moment door het CDA naar voren geschoven voor justitie. Men ging ervan uit dat Wim van der Donk het zou worden. En ja, men was blij dat iemand van zijn statuur bereid was om op dat laatste moment te zeggen, ik doe het.
Maar Grapperhaus was ook columnist geweest, op dat moment zelfs nog, in het Financiële Dagblad.
En ook in, hij had ook een soort column in het vakblad van zijn terrein.
En er was ook al eens een boekje met gebundelde columns verschenen.
En Grapperhaus, ja, dat weten we natuurlijk nu inmiddels, hè, na zoveel jaar minister, is een man met literaire kwaliteiten. Schrijft graag en is niet te beroerd om af en toe eens een wat pittige formulering te gebruiken.
Nee.
Dus die had in zijn columns dingen geschreven over bijvoorbeeld de toenmalige leider van D66, coalitiepartner Alexander Pechtold. Nou, dat loog er niet om. Hij had ook over Mark Rutte wel eens dingen geschreven die nou. Maar het meest opvallende was Grapperhaus furieuze, ook vanuit het internationaal recht, gedreven veroordelingen van alles wat zeg maar Geert Wilders maar had gedaan.
Ja.
En waar dus ook die processen tegen Wilders natuurlijk onderdeel van de discussie waren.
Waar je als minister van Justitie in zekere zin ook mede verantwoordelijk voor bent dat die processen netjes verlopen. En je bent ook betrokken bij de beveiliging van zo iemand.
Dus voor Mathieu Rutte was dat even een verrassing, zullen we maar zeggen. Dat is echt iets van deze tijd. Ik heb zelf een heel mooi voorbeeld van 2007. Het vierde kabinet Balkenende. Ik was toen hoofdredacteur van Science Guide. En toen kwam naar buiten. De nieuwe minister van OCNW is Ronald Plasterk. En ik had een buitengewoon slimme redacteur. En die had binnen een half uur een artikel klaar. Aan de hand van de in de website van Buitenhof verzamelde columns van Ronald Plasterk. In dat tv-programma.
Ja, Plasterk was columnist in Buitenhof en ook in de Volkskrant trouwens.
En dat waren er heel, heel veel. En ja, Plasterk had natuurlijk de rol daar om een beetje te stoken en een beetje te provoceren en een beetje wat ondeugende.
Een beetje de binnenhofnaar was hij daar.
Ja. Dus daar stonden schimpscheuten in op natuurlijk alles wat maar christelijk dan wel geloof was. Op natuurlijk zeker ook de heer Balkenende, die dus nu zijn premier werd. Toen al. De ene naar de andere negatieve framing over alles wat er maar uit Europa gebeurde. Dus ja, dat was natuurlijk voor het vakblad van de onderwijssector natuurlijk een feest om te zeggen. Nou, de nieuwe minister vindt onder andere dit van christelijk onderwijs, van Balkenende, van de ChristenUnie, van Europa. Nou, groot gelach natuurlijk in de sector, want daar wist men wel dat Ronald wel eens van die oprispingen had. Maar wij kregen als redactie vanuit het ministerie van ambtenaren natuurlijk vooral heel veel kreungeluiden. Oh mijn hemel. Oh, wat moeten we met zo'n man?
Ja, dat is dus ook nog iets, hè. Ambtenaren zijn jouw steun en toeverlaat de komende 4 jaar. Dus het gaat ook om de eerste indruk die jij aan die ambtenaren geeft.
Dat is een heel belangrijk punt. Natuurlijk een heel belangrijk punt.
Vraag 3. Heeft er in uw werkverleden ooit een klacht of integriteitsprocedure tegen u gelopen die verband houdt met de wijze van functioneren door u? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst geweest? Is die uitkomst nog relevant voor de u beoogde ambt? En zo ja, op welke manier?
Ja, je zult maar bijvoorbeeld de collegevoorzitter van de universiteit zijn geweest. En er is daar een integriteitskwestie geweest met een hoogleraar die jij bijvoorbeeld een beetje hebt beschermd. Of een MeToo-affaire. Ja, ik noem maar gewoon even. Ik denk even vanuit de universitaire wereld. Maar dat kan ook vanuit het bedrijfsleven zijn.
Ja.
Jij kunt een voortreffelijke CEO zijn geweest. Maar ja, er is een witwasding geweest. Via de CFO van jouw bedrijf.
Voor de zekerheid dan ook nog vraag 4. Bent u op een andere wijze aangesproken op niet-integer gedrag? Zo ja, welk? Nou, dat is wel heel breed.
Ja.
Dan moet je bij wijze van spreken ook elk klein lezersbriefje uit een krant nog even opduikelen. Vraag 5. Is uw cv volledig en geheel correct?
Dat is een goeie, hè?
Wanneer dat is een cv volledig?
Ja, en dat betekent dus dat bij die brief, met dat zelfassessment, een volledig en correct cv gevoegd moet zijn voor de formateur. Nou ja, Jaap, jij en ik kunnen ons nog wel herinneren waarom Greco tegen mevrouw Ollongren heeft gezegd, ik zou dit maar eens een beetje preciezer als Nederland gaan vastleggen. Ik zeg Philomena Bijlhout.
Ja, Philomena Bijlhout werd staatssecretaris namens de lijst P Pim Fortuyn. En al binnen enkele uren, de champagneglazen die werden op dat moment nog geheven, kwam RTL met het nieuws dat Philomena Bijlhout actief was geweest in een groep burgermilitairen die Boutersen ondersteunden.
Ja, zo'n knokploeg.
Militie.
Zo'n knokploeg. Een beetje Cubaanse, we hakken even onze tegenstanders.
En sterker nog, om 19:30 toonde RTL dat ook in het nieuws met foto's waar zij in uniform op stond.
En toen was het over.
Toen was zij geen staatssecretaris meer.
En dat is dus wat bedoeld wordt met dat een cv dus compleet moet zijn en correct.
Ja, correct ook in die zin dat je ook niet een diploma erop moet zetten wat je in werkelijkheid helemaal niet hebt.
Want ook dat is voorgekomen.
Staatssecretaris Charles Swietert, televisiemaker, presentator van het politieke nieuws in het 8-uur-journaal, werd staatssecretaris van Defensie. Hij kwam heel trots in zijn dienstauto voorrijden bij Nieuwsport, zijn stamcafé.
Maar de VVD, zijn partij, had niet goed gecheckt dat zijn cv dus een beetje opgeleukt was.
Wat was ook alweer dat opgeleukte onderdeel?
Ik geloof dat hij beweerde dat hij doctorandus was, terwijl hij dat niet was.
Het komische is overigens dat hij en zijn vrouw Dieudonné ten Berge, langdurig Elsevier-journalist geweest, later een soort adviesbureau zijn begonnen in integriteitskwesties.
Zoals je noemt, hands-on ervaring.
Vraag 6. Komt uw cv overeen met eventueel overige door u verstrekte in openbaarheid zijnde cv's of daartoe behorende informatie?
Dat is ook een hele fijne. Want stel, je hebt meerdere fasen in je leven en daar als het ware meerdere dus gefaseerde cv's voor.
Ja, ik heb ook wel in verschillende fases verschillende cv's ingeleverd en dacht ik van in deze hoek klinkt dit misschien nog wat beter om het zo op te schrijven. Nou, bij die andere sollicitatie, daar hoef ik bepaalde dingen, die kan ik maar beter niet vermelden.
Ja, dat ik in mijn studententijd actief was in het actiecomité voor een of andere dit of dat, waarbij ook nog wel eens een paar klappen zijn gevallen bij een demonstratie. Ja, dat je dat in je cv misschien wel doet bij het solliciteren naar fractiemedewerker van een vooruitstrevende activistische partij. Maar 30 jaar later als minister misschien niet noemt.
Dus het zijn wel hele linker vragen. Want je hebt sommige dingen heb je soms ook gewoon een beetje verdreven uit je geheugen.
Zou de VVD geweten hebben dat Rita Verdonk, toen zij gevraagd werd als minister, en ze was iets hoogst in het gevangeniswezen, en dat was een vrouw die aanpakte, dat zij in haar studententijd in de krakersbeweging actief was vanuit de PSP.
In Nijmegen. Dat stond vast niet in haar cv.
Nou, Greco die denkt, je kunt misschien maar beter ook op dit punt wat alert zijn.
Dan nog eentje. Vraag 7. Heeft u in uw netwerk personen die voor u met de wetenschap van dit moment een integriteitsrisico zouden kunnen vormen, gegeven het ambt? Dat is ook een linker, hè? Want je netwerk, dat kan heel uitgebreid zijn. En daar loopt, kijk maar naar mezelf, daar loopt van alles in rond.
Ja, ik loop erin rond om te beginnen, Jaap. Nou, dat betekent al voor een heleboel partijen dat jij...
Als journalist heb je met de meest uiteenlopende types te maken. En dat moet ook om een goed beeld van de samenleving te krijgen.
Ja, dat zeg jij nu. Nu zal jou gaan vragen als minister voor media. Ik snap het, Jaap. Zo zie
Vraag 8. Voldoet u aan het gestelde over nevenfuncties en financiële en zakelijke belangen in de brief van 20 december 2002 in zaken beoordeling kandidaat-ministers en staatssecretarissen? Er is dus een brief die dus nu al bijna 20 jaar oud is, waaraan je moet voldoen. Dus
dat gaat over het opzij zetten van je vermogenspositie. Bijvoorbeeld als jij eigenaar van een bedrijf bent.
Daar staat overigens bij die vraag. Raadzaam is alle oplossingen, nog uit te voeren oplossingen en eventuele uitzonderingen transparant te maken.
Ja.
Met andere woorden, zodat niemand je er later nog op kan aanvallen, want je hebt het allemaal transparant gemaakt.
Dit raakt dus dat punt wat een tijdje geleden Wopke Hoekstra aan de broek had.
Precies.
Gehad. Dat ging om niks.
Dat ging om een constructie van een soort vriendenclubje, een kleine belegging via de Maagdeneilanden.
Ja, en dat was iets in de sfeer van ecologische...
En het was ook iets wat verder...
Safaris in Kenia.
Maatschappelijk niet echt rampzalig was. Maar het was wel op een moment dat het naar buiten kwam, dat hij als minister verantwoordelijk was voor het afbouwen van al dat soort omwegen, fiscale omwegen.
Maar hij had dus gedaan wat er in deze vraag stond. U moet voor die tijd dat soort dingen allemaal even heel scherp langsgelopen hebben en waar dat nodig is ook beëindigen.
Ja, want
dan
het
wel
was ook
een constructie vinden dat je bijvoorbeeld apart plaatst.
Het was ook een oude constructie en die was nu ineens aan het licht gekomen. 9. Heeft u voorts nog andere financiële en of zakelijke belangen? Geef een gespecificeerde omschrijving. Ja, dit is interessant, PG. Want je mag eigenlijk niks als nieuwe minister. Je mag bijvoorbeeld geen aandelen hebben in beursgenoteerde bedrijven. Wat wel mag is meedoen in een beleggingsfonds. Omdat dat heel breed is samengesteld. En omdat zo'n fonds ook transparant te volgen is. Maar een heel simpel dingetje, PG. Als ik jou een appartement verhuur voor, laten we zeggen, €1500 per maand. Dan mag ik dat niet meer doen. Want ook dat is al iets wat tot niet integer gedrag zou kunnen leiden. Ja. Dat belang. En dan 10, de laatste. Heeft u een relevante niet strafrechtelijke juridische procedure in het verleden gehad? En of een aankomende of lopende juridische procedure in welke vorm dan ook? Dit in verband met een mogelijk risico of de schijn van beïnvloeding op het functioneren in het ambt.
Hier speelt natuurlijk gewoon, bent u een keer gesnapt met een borrel te veel op?
Of loopt er of gaat er misschien nog aankomen een juridische procedure die iets met uw bedrijf te maken heeft? En een juridische procedure, als je een bedrijf hebt dat enigszins zijn tentakels in de samenleving heeft, dan komt dat nogal vaak voor.
Of internationaal. Met financiële perikelen. Nou, denk even wat we net noemden, de Maagdeneilanden.
Ik kan me dus voorstellen, PG, als je dit allemaal leest, al deze vragen voor dat self-assessment integriteit, dat je misschien nog wel eens een nachtje erover wil slapen. Wil ik dat eigenlijk nog wel, dat ministerschap?
Ik zat eigenlijk aan iets anders nog te denken, Jaap. Nu ga ik veel beter begrijpen waarom Remkes zei dat constituerend beraad, dat moet maar misschien 2-3 weken duren.
Want dan kun je al die privézaken, die privébesoignes ook nog regelen.
Maar nog een keer, hè? Dit raakt dus het punt wat we hier aan de orde hadden. Weet wat je zelf wilt en kunt op het punt, het thema, het ministerschap en dus de rol die jij gaat vervullen. Dat raakt dit dus ten volle.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, als je minister of staatssecretaris wordt, dan kom je natuurlijk op een departement terecht, een ministerie.
Ja, je komt die ochtend binnen in die toren in Den Haag en men heet je van harte welkom. Maar je moet één ding natuurlijk goed snappen. Ze zien jou daar als een passant. Je bent de politieke chef. Ze zullen ook je zeer dienstbaar naar je zijn. Je zult maximaal goed ondersteund worden, maar je bent een passant. Dus je moet als minister zowel je eigen rol in die toren, in dat apparaat zoals men dat noemt, snappen. Maar je moet ook dat apparaat zelf snappen. Als jij niet begrijpt hoe dat ministerie functioneert. Bijvoorbeeld niet weet hoe dat ministerie en de mensen die daar werken en de ambtelijke top in de rest van Den Haag en misschien ook zelfs in Brussel wordt gepercipieerd als een sterk ministerie. Een ministerie dat onder zware druk staat. Een ministerie waar een zeg maar volstrekt mislukte reorganisatie onlangs is gepleegd. Als je dat soort dingen niet weet en je dus je apparaat niet snapt, dan word je door dat apparaat heel snel geleefd, gemanipuleerd en misschien wordt het je ondergang.
Het is dus heel groot en omvangrijk. En er was dus een nieuwe staatssecretaris. Zij heette Annette Nijs. Ze kwam op onderwijs. Die dacht, weet je wat? Ik ga me eerst inlezen. En ze sloot zich 2 weken lang op in haar kamer op het ministerie om alle stukken te lezen. En later vertelde ze in Nieuwe Revue, 2 weken lang heb ik mij ingelezen om zo een goede gesprekspartner te worden. Pas daarna wilde ik met de ambtenaren praten. Zij vonden dat raar, onbegrijpelijk. Zo van, kennelijk wil deze staatssecretaris niet met ons praten.
Dat interview in Nieuwe Revue was ook haar ondergang. En dat zegt eigenlijk genoeg. Het is natuurlijk een uiting van aan de ene kant grote, mag ik zeggen, desoriëntatie en onzekerheid dat je als bewindspersoon zo binnenkomt. Ja? als de nieuwe, ik zal maar zeggen, boegbeeld van de publieke dienst van dat ministerie. Want dat ben je als minister en staatssecretaris. En tegelijkertijd een uiting van intens wantrouwen. Ik ga eerst al die stukken zelf lezen en ik wil vooral niet met die mensen daarover praten wier werk dit is. Wier vernuft, wier kwaliteit ook in die stukken zitten. Die vertrouw je dus blijkbaar helemaal niet. Ja, dan kan het dus ook niet goed gaan. Dus het feit dat zij ook na 2-3 jaar staatssecretaris dan ook nog in een blad zegt van ze vonden dat heel raar. Met zo'n ondertoon van wat een rare mensen zijn dat. Bewees dus dat ze ook niks geleerd had.
Nee, tegenwoordig heb je in partijen, zeker in de grotere partijen, voor zover die er nog zijn, scouts die potentiële kandidaten bekijken. Die denken van, oh, daar in Limburg of daar in Brabant of daar in Noordoost-Groningen zit een hele interessante twintiger die misschien in de toekomst wel in Den Haag ook iets kan gaan betekenen. En zeg maar, in die carrière wordt natuurlijk ook af en toe gevraagd aan mensen om zo'n persoon heen. Hoe is die? Hoe werkt die in dat bestuur? Hoe zit die in die gemeenteraad? Blijkbaar was dat in die tijd nog niet bij al die kandidaten het geval dat ze op zo'n manier werden bekeken. Terwijl die Annette Nijs toch al wel voorzitter was geweest van de JOVD. Ongeveer in de tijd dat Mark Rutte ook voorzitter was van de JOVD.
Nou ja, die twee JOVD-voorzitters kwamen alle twee toen op voordracht van Gerrit Salm in het kabinet. En mevrouw Nijs, ja, die zat in Azië voor Shell. En had dus het aura van een vrouw die al heel jong in de top van Shell daar in Azië
actief was. Die de wereld kent, letterlijk. Ja.
En Mark Rutte was die andere groeibriljant. Nou ja, je weet wat er gebeurde. Zij moest weg. En hij volgde haar toen op onderwijs. En niet lang daarna was hij de partijleider.
Je moet dus je ambtenaren begrijpen. Hoe kijken zij naar jou als minister? Toen Jo Ritsen aantrad.
Ook op onderwijs.
Toen kwam de chauffeur aan met 2 grote loodgieterstassen. Iedereen die ooit een minister van dichtbij heeft gezien, die weet wat dat zijn. Dat zijn tassen met allemaal stukken. En die moeten het liefst vandaag nog allemaal verwerkt worden, zodat ze verder in het apparaat kunnen. En bijvoorbeeld brieven aan burgers of aan organisaties.
Aan de Kamer, aan de sector, aan een andere minister. Ja.
Waar wilt u ze hebben, meneer? Zei de chauffeur. Ik heb werkelijk geen idee wat er met die tassen moet gebeuren, schrijft Jo Ritsen in een boek wat hij later schreef over het ministerschap. Nergens dus. Die kunnen retour afzender. Een gelukkige reactie, want het departement bestuurt niet de bestuurder, maar andersom. Weg met die tassen.
Dit is dus naar zo'n chauffeur. Ja, dus een dienstbaar iemand van dat ministerie, van de logistiek van zo'n ministerie. Natuurlijk gewoon als minister een affront. Dat doe je niet. Dan toon je aan dat je dus geen respect voor die mensen hebt. Dat heeft dus iets, dat lijkt een beetje op Annette Nijs.
Ja. Als minister lees je dus die stukken en daar zit vaak ook een papier bij waarop staat wie de stukken al voor jou gelezen hebben. Allerlei directeuren-generaal, misschien de secretaris-generaal,
natuurlijk,
lagere ambtenaren.
De pre-adviezen daarvan, dat is helemaal geordend in zo'n stuk. De minister hoeft ook niet alles te lezen. Hij moet weten welke dingen lees ik wel en welke dingen lees ik niet.
En je zet soms in de kantlijn met een bepaalde kleur die je als minister hebt een opmerking, zodat het apparaat daar misschien nog een verbetering of een extra uitleg bij kan zetten.
Of alleen je paraaf. Dat betekent, ik heb het gezien. Deze manier van aanpakken van dit probleem kunt u op deze manier dus voortzetten.
Jacques Wallagen van de Partij van de Arbeid, die ook staatssecretaris op onderwijs was, die schreef ooit op zo'n stuk, mijn tas is geen vuilnisbak.
Dan kwam het erop neer dus dat hij tegen de ambtelijke top, die stukken uit het departement als het ware beoordeelt, dus de kritische kanttekening maakt van jullie zijn niet selectief genoeg en niet kritisch genoeg op de stukken die ik wel en niet moet zien.
Dat moet je dus ook niet doen.
Nou,
je moet het wel kenbaar maken, ja, maar niet op een voor iedereen zichtbare manier.
Het is heel belangrijk als je als minister aantreedt, dat dus het apparaat merkt dat jij weet wat je rol is, dat je die mensen in hun professionaliteit als ambtenaar, dus als dienstbaar, respecteert. En dat ze meteen merken wie hier de baas is. Namelijk de minister.
Dan moet je dus wel weten hoe je laat merken dat je de baas bent. Want als het verkeerd gebeurt, dan heb je meteen veel minder medewerking.
Precies.
Of dan gaan ze je later, misschien jaren later, saboteren.
Toen Camille Eurlings minister van Verkeer en Waterstaat werd, heeft hij in het eerste overleg met zijn ambtelijke top gezegd van mensen. Er zijn de voorbije jaren, onder mijn voorgangers, is natuurlijk van alles gebeurd. En een infrastructuurministerie, daar gaat nooit altijd alles goed. De aanleg van een tunnel, het verbouwen van een brug. Hè? Je begrijpt wat ik bedoel. Dus, u heeft 3 weken de tijd om aan mij de laatste stand van bijvoorbeeld moeilijk lopende infrastructuurprocessen te melden. Dat allemaal niet in mijn overdrachtsdossier achter de komma staat, snap ik best. 3 weken. Dan komt u bij mij langs en dan zegt u, minister, dat gaat niet helemaal goed, die hoogsnelheidslijn. Dus daar moeten een aantal maatregelen worden genomen en die moet u nemen. En daar maakt u zich niet populair mee. Of dat gaat veel meer geld kosten dan we misschien hadden gedacht. Dus u moet terug naar uw collega van Financiën. Zit je niet op te wachten als minister.
Hij zei dus eigenlijk, wees hier open over, maar doe dat wel zo snel mogelijk.
En als jullie dat doen op die korte termijn en onderbouwt, dan kun je op mij rekenen. Wie het doet 1 dag na die 3 weken, die zal weten dat de minister zal zeggen van dat had u mij dus moeten melden. U bent dus hier ernstig in gebreken. En zo laat je als minister dus zien dat je aan de ene kant precies doet wat van je verwacht mag worden. Je staat voor je mensen. Maar tegelijkertijd ook laten voelen wie er de baas is. Dat is heel grappig. Zijn hoogste ambtenaar van dat ministerie, Wim Kuiken, heeft in een boek geschreven dat hij in zijn 40 jaar in dat soort banen in Den Haag 2 ministers van de buitenklasse meegemaakt had. Van wie hij de SG was geweest. Dat was SG op AZ, Wim Kok. En SG bij Verkeer en Waterstaat, Camille Eurlings.
Over de SG gesproken, PG. De SG is de hoogste ambtenaar. Die leidt dus op ambtelijke wijze het ministerie. Dus ook als er dingen veranderen moeten op dat ministerie, dan regelt de SG dat.
Maar dat zijn dus de apparaatskanten van het ministerie. Hij doet niet het beleid.
Kan daar ook wel eens kortsluiting ontstaan tussen minister en SG?
Dat kan heel fout gaan. Kan ook heel goed gaan. Komt alle twee voor. Heel belangrijk is dat een nieuwe minister bij zijn aantreden dat element van laat zien wie de baas is. Tegelijkertijd dat je dus niet zegt ik ben mijn eigen SG. Want anders dan de minister is de SG geen passant. Als de minister vertrekt na 4 jaar of door de val van een kabinet of anderszins, dan blijft die SG als hoogste ambtenaar. Tot hij misschien een andere baan krijgt, dan komt er een ander. Dus de minister moet laten merken, ik ben niet mijn eigen SG, jij doet je werk en jij bent de allerhoogste, dus ik respecteer dat in hoge mate. Maar ik hou je wel scherp. En jij mij.
Het kan dus ook best zijn dat een minister veel moeite heeft met de SG die er is, of dat de minister doorkrijgt op een bepaald moment. Dit functioneert niet zoals ik het zou willen. Er gebeuren allerlei dingen die ik te laat pas weet of die ik helemaal niet weet.
Daar kan ik heel veel over vertellen, Jaap. Dat heb ik
nou
zelf
is onlangs
meegemaakt.
Een boek verschenen over Els Borst, geschreven door Nele Bijens, biografie. En daar lees je in dat Els Borst, die in haar partij alle lof kreeg en nog steeds krijgt, toch als leider, als politiek leider van zo'n ministerie, het niet altijd goed deed. En zij werd ook niet goed ondersteund op dat ministerie. Dus op een gegeven moment kwam het idee, we moeten toch een andere leiding, andere ambtelijke leiding hier aan de top van dit departement zetten. Want dat helpt misschien ook mij als minister in mijn functioneren in de politiek. Want ik merk dat ik nog niet altijd in de vingers heb hoe de politiek nou precies werkt. En als mijn ambtenaren mij daar niet in ondersteunen, dan gaat dat niet goed.
Mevrouw Borst was natuurlijk een typische, zoals ze dat noemen, inhoudsdeskundige. Dus die wist heel veel van dat terrein.
Een van de dingen waar Borst moeite mee had, dat was hoe ga je om met de Tweede Kamer. Zij had de boekjes gelezen en daar staat in dat je dualisme praktiseert. Dat wil zeggen, de minister heeft ideeën, de minister heeft plannen, die stuurt ze naar de Kamer en dan wordt daar een open debat over gevoerd. Roger van Bokstel, die was Kamerlid voor D66, de partij van de minister. En die merkte dat collega's van andere partijen, de Partij van de Arbeid, de VVD, soms beter wisten wat er op het ministerie aan de hand was en wat er voor stukken aan zaten te komen naar de Kamer dan hij zelf. Want die PvdA'ers en VVD'ers die hadden hun contacten op die ministeries. En hij was van D66. Hij had een heel belangrijk contact, namelijk de minister. Maar die vertelde hem dus blijkbaar een heleboel dingen niet.
Dus die snapte dus niet haar eigen rol.
Ja. Nou, op een gegeven moment werd dus de conclusie getrokken. Ik heb een nieuwe secretaris-generaal nodig.
Een partijgenoot.
Bij voorkeur een partijgenoot, want die mensen kun je vertrouwen. Nou, Ad Melkert, die was minister van Sociale Zaken, Partij van de Arbeid.
Ja. Die wist wel iemand, hè?
Ja, want Ad Melkert had een SG, mevrouw Helen de Maat Kolen.
Van D66.
En die samenwerking, die verliep stroef. Dus zei Ad Melkert tegen Els Borst, als jij nou eens die mevrouw de Maat Kolen neemt, dan lossen we misschien twee problemen tegelijkertijd op. Ik weet niet eens of hij dat laatste ook nog gezegd heeft.
Maar je hoort het hem denken.
Maar iemand die erbij betrokken was, die zei later, Els had zich door Melkert een SG laten aansmeren en dat liep toen helemaal mis. Sterker nog, er is op een gegeven moment een extern onderzoek geweest naar de top van dat ministerie.
En dat was een rampenplan, hè?
En dat leidde tot het aftreden van die mevrouw Helen de Maat Kolen.
En toen kwam Roel Bekker?
Ja, toen werd Roel Bekker secretaris-generaal.
En die bleef bijna 10 jaar.
Die we heel onlangs te gast hadden in Betrouwbare Bronnen. En toen ging het ook ineens ook voor Els Borst veel beter.
Zie je hoe belangrijk dat is? Snap je rol. Je kunt nog zo deskundig zijn. Dat wil niet zeggen dat je een goed minister bent.
PG, als je aan gaat treden, dan is er nog een moment kort voor dat aantreden. En dat heet het constituerend beraad.
En een minister die daar niet alert is, die dan denkt, ik zit daar voor kennismaking met de collega's, dus voor de gezelligheid, en we gaan met de koning straks en we komen op het bordes, die minister moet eigenlijk maar meteen weg.
En dat constituerend beraad, dat is echt het moment dat je nog geen minister bent officieel. Ik was dus op algemene zaken op de dag voordat dat constituerend beraad zou plaatsvinden en ik zag dat ze een zaal beneden op algemene zaken, waar ook af en toe wel eens de persconferentie van de minister-president plaatsvindt, dat ze die waren gereed aan het maken voor dat constituerend beraad. Want die ministers die mochten niet in de treffenzaal gaan zitten, want ze waren officieel nog geen minister.
Ze waren zich aan het constitueren.
Dus ze moesten ook echt in een, ja, in een à l'improviste zaaltje bijeenkomen.
Zal ik heel kort een paar voorbeelden geven van ministers, staatssecretarissen die in het constituerend beraad van heel verschillende kabinetten, van heel verschillende partijen, hebben toegeslagen dan wel hebben misgegrepen. De eerste, en dat is een classic, Onno Ruding in 1982.
Minister van Financiën.
Regeerakkoord met bloed, zweet en tranen van bezuinigingen. En Onno Ruding was een bankier. Die had een diep ingebakken wantrouwen tegen politici. Die rommelen met geld, zei hij altijd. En nu zat hij dus in een ministerraad met alleen maar politici. Met dan als aanvoerder Ruud Lubbers, die natuurlijk zo handig was, dat je als minister van Financiën heel erg moest oppassen.
Ja, en ik las in de memoires van Ruding dat hij ook zijn twijfels had over het regeerakkoord.
Natuurlijk, dat was allemaal niet strak genoeg. Zo was Onno en zo is Onno. Dus wat deed hij? Die had een papiertje bij zich. En die zei, wat een voortreffelijk regeerakkoord hebben we. Dat zei hij dus. En daar staat in dat we van een financieringstekort van 12%, Nederland was Griekenland, zouden wij nu zeggen, in een aantal stappen gaan naar 7%. 7% van 12 naar 7 was, dat heette dus, denk aan alle demonstraties tegen dat kabinet, hardvochtig en asociaal. Met 7% zou je nu niet eens in de EU mogen. Dus Ruding zei, ik heb een besomming gemaakt. Met welke tussenstappen in die jaren tussen nu en aan het eind van deze kabinetsperiode we dit gaan doen. Want dan kan ik dat goed inrichten. En ik wil graag dat u collega's dat accordeert. Dus die heeft die ministers op dat moment gedwongen al die tussenstappen, dus elk jaar zoveel procent omlaag, te accorderen. Want hij dacht, Natuurlijk gaan ze zeggen dat gaan we doen. Het eerste jaar moet een aantal verzachtingen vanwege de vakbonden. Dus dan gaat het van 12 naar 11. Dan valt het een beetje tegen met de werkloosheid. Dan gaat het dus van 11 naar 11,3. Dan gaat het misschien wel van 11,3 naar 10,8. Maar die 7 gaan we nooit halen. Dus hij heeft gewoon een schema daar ter plekke opgelegd.
Ja, dat is overigens vergelijkbaar met wat Gerrit Salm in 1994 deed toen de Salm-norm ontstond. En dat was ook iets waarmee de nieuwe bewindslieden geconfronteerd werden bij hun aantreden.
Ja, dat had Gerrit Salm van de beste geleerd. Van Onno. Ik heb nog een mooi voorbeeld. Ook financiën. De vorige kabinetsformatie. Mevrouw van Engelshoven werd geconfronteerd.
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Die werd geconfronteerd met een gat van zo'n 160, 170 miljoen. Dat haar voorganger, mevrouw Bussemaker, niet had ingevuld. En dat was goed gevonden door de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.
Ja, het gat van Bussemaker.
Maar er bleek nog een gat van 500 miljoen extra te zijn. Dat pas helemaal aan het eind, als het ware, zichtbaar werd. En mevrouw van Engelshoven heeft toen dat als het ware voor waar aangenomen. En in het constituerend beraad daar niets mee gedaan. En ja, toen kwam natuurlijk in de eerste maand van haar ambtstermijn natuurlijk de eerste brief van haar collega Wopke binnen. Van we krijgen nog 170 miljoen en er ligt ook nog 500 miljoen. Dus ik wil graag voorstellen zien, zodat we dat in de voorjaarsnota en dan in de volgende begroting de zaak gedekt is. Nog een heel interessant voorbeeld tussen de ministeries van EZ en OCNW. Dat was in de kabinetsformatie van 2012. Mevrouw Bussemaker werd minister van de Partij van de Arbeid.
Ja.
En die ging hoger onderwijs doen, R&D, wetenschapsbeleid en dergelijke. En haar staatssecretaris, Sander Dekker, deed zeg maar, de rest van het onderwijs.
Oh ja, Sander Dekker.
En in het constituerend beraad werd ineens duidelijk dat minister Kamp van de VVD.
En Kamp.
Van Economische Zaken. Een voorstel deed om de, ik zeg maar, de bevoegdheden ten aanzien van het wetenschapsbeleid, R&D en innovatie, tussen het ministerie van Onderwijs en het ministerie van EZ wat te veranderen. En een deel van het werk dat dus bij mevrouw Bussemaker zat, kwam toen in de portefeuille van de heer Dekker.
Want dan krijg je meer te zeggen over dat beleidsterrein.
Zodat de VVD meer greep had op de beide pijlers van dat beleid. En dat gebeurde dus als daar in een soort kleine overvaltactiek waar men niet meer op terug kon komen. Ik heb een enigszins vergelijkbaar voorbeeld uit 2007. De minister van Verkeer en Waterstaat, Camille Eurlings, had een staatssecretaris van de ChristenUnie,
Tineke Huizinga.
En die hadden een taakverdeling en mevrouw Huizinga vond dat ze te weinig te doen kreeg. En dus ze is gaan klagen bij haar partijleider, André Rauwvoet. Die werd vicepremier. Dus die heeft in het constituerend beraad die klacht doorgegeven. Of Eurlings niet te veel naar zich toe had gehaald. En kon die niet iets afstaan aan de staatssecretaris.
Ja, want die staatssecretaris zit daar niet bij het constituerend beraad.
En dat leidde tot enig rumoer. Want men vond dit eigenlijk geen onderwerp voor in het constituerend beraad. En toen heeft Eurlings gezegd van, ik weet nog wel een heel mooi en groot project dat alle Nederlanders raakt. Dat mag zij van mij trekken. De invoering van de OV-kaart. Hij wist precies wat hij deed. Want die bleek zeer kwetsbaar te zijn voor hackers.
Het was een vergiftigd cadeau.
Ja. Dus weet wat je vraagt ook in zo'n constituerend beraad.
Ja, dat constituerend beraad is dus een heel belangrijk moment.
Cruciaal.
Terwijl een deel van de mensen, de minst ervarenen, denk ik, daar zit. Oh, wat fijn, ik word minister. En hoe lang duurt dit nog? Want ik wil naar mijn familie om een beste pak te gaan uitzoeken voor het bordes, et cetera, et cetera.
En heb ik wel de goede schoenen aan voor op de foto?
Dus het is ook een heel, heel, heel lijp en gevaarlijk moment.
Kwetsbaar.
Je krijgt natuurlijk, PG, nieuwe collega's als je voor het eerst minister wordt. Of als je minister wordt op een nieuwe plek.
En dat zijn collega's. En we hebben collegiaal bestuur in Nederland. in de ministerraad. We hebben niet zoals in Duitsland een kansler met aanwijzingsbevoegdheid, zoals in Engeland een prime minister die kan reshuffelen. Hebben wij niet. Dus zijn collega's, dat zijn altijd vrienden. Ja, ja. Je moet altijd weten, als jij de nieuwe minister bent op partij van partij X op post Y, wie de risico's zijn ten opzichte van jouw ministerie, jouw beleidsterrein, elders in het kabinet. En dat is natuurlijk altijd eerst ook de minister van Financiën. Snap hoe jouw ministerie, jouw ambtenaren omgaan met financiën.
Ja, en de minister van Financiën heeft ook een gimmick die hij altijd weer toepast als je als minister op het ministerie met hem komt praten over nieuwe uitgaven of over onverhoeds grote uitgaven waar je iets mee moet. Hij brengt je op een gegeven moment eventjes naar de gang en dan laat hij Rijksschatkist zien.
En schopt daartegen.
En dan doet hij de deksel open en dan zegt hij, kijk maar even goed, deze schatkist is leeg. Met andere woorden, ik kan je niet helpen.
Dus zorg dat je als nieuwe minister weet hoe de verhoudingen zijn tussen het ministerie van Financiën, ook ambtelijk, en jouw ministerie. Als jouw ministerie bekend staat als een rommelpot, waar dus voortdurend met argwaan naar gekeken wordt, dan behoort het tot je allerbelangrijkste taak om dat in de eerste 3 maanden van je ministerschap dus te veranderen.
Ja, het kan dus bijvoorbeeld handig zijn, mocht jij gepolst zijn voor een bepaald ministerie, om eventjes te kijken wat heeft de Algemene Rekenkamer over dat ministerie de afgelopen jaren geschreven.
Bijvoorbeeld, de heer Deetman was minister van Onderwijs, moest enorm bezuinigen. En door de afspraken van Ruding, hè, met dat schema, wist hij hoe dat zou gaan. En er waren 2 ministers, collega's in het kabinet, waar hij voortdurend heel scherp op lette. Was mevrouw Kroes van het Verkeer en Waterstaat en de minister van Defensie. Want die kwamen altijd met of tegenvallers bij de Oosterscheldedam of bij dat soort dingen. Of ja, vanwege Defensie en de kruisraketten en de spanningen in de wereld moesten dus toch meer geld naar Defensie. En dan werden die nieuwe uitgaven uitgesmeerd in de vorm van bezuinigingen op andere ministeries. Dus als de ambtenaren van Verkeer en Waterstaat weer stukken via de minister naar de ministerraad stuurden, waarbij gewaarschuwd werd voor mogelijke overschrijdingen op de Oosterscheldedam, dan was dus de minister van Onderwijs de eerste die het woord vroeg. Grappig genoeg. Want die zag de bui al hangen, zoals hij dat dan noemde. Nou, als je dat soort dingen, dat moet je dus snappen bij je collega's.
Je zit natuurlijk in het kabinet, in de ministerraad, met een aantal partijgenoten. Hè. Zelfs ChristenUnie die kreeg dat op een gegeven moment door. 1 minister is te weinig. Je moet tenminste met z'n tweeën zijn.
En tegelijkertijd zeg ik meteen, cynicus als ik ben, vaak zijn je partijgenoten je grootste probleem.
Ja, er is op donderdagavond een bewindsliedenoverleg. Dus daar zit je met je partijgenoten bij elkaar. De fractievoorzitter zit erbij, de vicefractievoorzitter, de partijvoorzitter, de Eerste Kamerfractievoorzitter, de Europarlementsdelegatieleider zit er ook vaak bij. Dus dan denk je, ik stem het even helemaal af, zodat ik me morgen ook in de ministerraad door mijn partijgenoten gedekt weet.
Ja, de vergaderingen van het BPO, zoals dat zo mooi heet.
Bewindspersonenoverleg.
Van de partijen behoren tot de spannendste en best bewaarde geheimen van Den Haag. Want daar gebeurt het.
Het is een vrij korte bijeenkomst. Meestal vindt hij ergens tussen 6 en 8 uur plaats op donderdagavond. Dus je kunt tegelijkertijd ook een broodje of iets Indisch eten.
Zeker. Maar daar wordt de agenda van de ministerraad als het ware kort voorbereid afgestemd. En worden andere politieke problemen die ertussen dus die bewindslieden en mensen van diezelfde partij leven besproken. Dan wel, dat weten we uit de boeken over de geschiedenis van allerlei partijen, niet besproken. Dat men dus niet meer met elkaar in gesprek kwam. Dat de dialoog dus kapot was. En dan ben je echt in problemen. Dus het is heel vaak zo dat je partijgenoten in het kabinet je grootste probleem zijn. Ook omdat sommigen daarvan jou misschien wel als hun rivaal binnen die partij voor hogere heerlijkheid zien. Dus het komt veel voor dat bewindslieden van verschillende partijen in een kabinet veel beter met elkaar omgaan. Doordat ze met hun terreinen samen dingen kunnen realiseren dan bewindslieden van dezelfde partij.
PG, voor de kandidaat bewindslieden die nu luisteren, ja, denk ik dat hun pen al bijna leeg geschreven is in een kladblokje. En dat hen de moed misschien wel in de schoenen zinkt. Zijn er nog andere tips die we kunnen meegeven?
Nou, ik heb er nog een paar. Stel, je bent al minister geweest. Of je zit nu in een kabinet op een post. En iedereen zegt, dat heb je toch echt goed gedaan. Grote problemen, goed aangepakt en dergelijke. Doe nog een tweede ronde.
Dus je bent verguld en je denkt, ja, als jullie mij willen, dan doe ik dat graag.
Laat Hugo zijn karwei afmaken. Ja.
Precies, daar werd zelfs in het Algemeen Dagblad campagne voor gevoerd. Door collega's van het CDA.
Die collega's van het CDA hebben niet het beste voor met Hugo de Jonge. Rouleer is mijn advies. Na 4 jaar, als je als minister zeg maar, er bovenop hebt gezeten, je apparaat hebt gesnapt en dergelijke, je gaat natuurlijk toch uiteindelijk met dat beleidsterrein vereenzelvigd raken.
Maar PG, de door jou vaak in positieve zin aangehaalde Ruud Lubbers, die had in 1986 als campagne motto laat Lubbers zijn karwei afmaken. En dat gold in zekere zin ook voor de meeste bewindslieden, die mochten ook door op de plek waar ze zaten.
En dat was een hele opmerkelijke fout van Ruud Lubbers. En dat is een van de weinige keren geweest dat hij niet naar Jan de Koning luisterde. Jan de Koning had namelijk in de gesprekken die hij voor Lubbers deed daarvoor, al met mensen als Elko Brinkman, Hans van den Broek, Wim Deetman gepraat van, en wat ga jij nou straks doen? De koning dacht strategisch. En de koning die zei, je moet dat soort jonge kerels roleren. Die was er zelfs voor dat Elko Brinkman dus minister van Onderwijs zou worden. En Deetman minister van Volksgezondheid. Zo van, dan kan hij daar in die medische wereld en die ziekenhuizen en die eigenwijze professoren en doktoren doen wat hij zo goed heeft gedaan bij de universiteit en de hogescholen. En Lubbers had zoiets van, never change a winning team. Dus die liet die ministers allemaal op dezelfde plek zitten. Dat tweede kabinet Lubbers is dan ook voortijdig gestruikeld. En dat had mede daarmee te maken. Dus rouleren is ook het succes van ministers waarvan wij nu allemaal zeggen, kanjers.
Ja, dan moet een minister
denk aan Henk Kamp.
Ja, dan moet een minister aan wel een allrounder zijn, een generalist.
Zulke ministers die moet je dus laten rouleren. Ik noemde al Henk Kamp. Nou ja, Jan de Koning is natuurlijk het ultieme voorbeeld daarvan. Of, dat is de andere mogelijkheid, dat je als minister zozeer dé vakminister bent, namelijk dat je echt de absoluut kenner, gezagsfiguur van bijvoorbeeld een bepaald terrein bent, en ook nog een zeer gedegen bestuurder en politicus die het in zijn vingers heeft. Dan kan het zelfs heel aardig zijn om te zeggen, ik rouleer niet, laat mij gewoon, en dan ben ik heel eerlijk, 10, 15 jaar bijvoorbeeld dat op die winkel passen en die hervormingen doen. We hebben dat natuurlijk gezien bij mensen als Max van der Stoel. En bijvoorbeeld op sociale zaken, minister Veldkamp, de grote vernieuwer uit de Katholieke Volkspartij van de sociale zekerheid. Nog een tip. Wees geen Plasterk. Wees geen Plasterk.
Hoezo?
Een minister die binnenkomt met het aura en ook misschien wel het idee van zichzelf als ik ben zo'n groot kenner van de materie waar ik nu kom. Ja, ik ben een internationaal gelauwerd geleerde, wat Plasterk ook was en is. Dus ik kan dit allemaal. Die andere ministers, die ambtenaren, de Tweede Kamer al helemaal, die hoeven mij niets te vertellen. Dat is bijna altijd een recipe for disaster. En ik ga een heel onaardig voorbeeld ernaast zetten. Dan ben je het type Herman Heinsbroek.
Herman Heinsbroek was minister van Economische Zaken voor de lijst Pim Fortuyn.
En die kwam binnen als ik ben een succesvol ondernemer. Die politici hier in Den Haag die kunnen niks. Ik wil zelfs de auto niet die ze willen hebben. Die straalde dus ook uit een soort aura van mij maak je niks. Ik weet hoe je dat moet doen. Zo'n minister gaat om te beginnen in zijn directe omgeving, bijvoorbeeld zijn ambtelijke omgeving, meteen de mist in.
Ja, toen hem werd uitgelegd door de ambtelijke top hoe het ministerie in elkaar zat, zei op een gegeven moment, ik dacht de SG, welke snoepwaren het ministerie allemaal in zijn lade had. En toen zei Heinsbroek, ik hou helemaal niet van snoep. En bij de eerste vergadering met een Kamercommissie, Economische Zaken, zei hij op een gegeven moment, toen hij het na drie kwartier of zo wel welletjes vond, meeting dismissed. Alsof je dus als CEO je medewerkers toespreekt.
Ja. Ja. Jij citeerde al even, Jaap, uit het boek van Jo Ritsen.
Ja, een heel leuk boek. Jo Ritsen, de minister, een handboek.
En mijn negende punt en tip is, schrijf niet zo'n Ritsenboek.
Waarom niet, PG? Want ik kom er zelf in voor. Dat gaat over een gesprek wat hij had met een groepje journalisten. En dat gesprek ging ook over de relatie, dat was een openbaar gesprek aan de Universiteit van Amsterdam, over de relatie tussen minister en de journalistiek. En daarover schrijft Jo Ritsen, het was een genot om te zien hoe zorgvuldig de journalisten waren, de koningin van de democratie op haar best. Je begrijpt, PG, ik vind het een prachtig boek.
Ja, dat begrijp ik. Jo Ritsen had dat boek al klaar toen die één periode als minister achter de rug had. Maar tot ieders verbijstering kreeg hij een tweede periode. Toen heeft hij dat boek dus, dat concept, terzijde gelegd. En het als daar een soort update gegeven met ervaringen uit zijn tweede periode. En het toen alsnog gepubliceerd.
Ja, want Jo Ritsen zei toen hij onverwacht dus nog een keer minister werd. Ik zag de onderwijsbegroting als een drenkeling en ik ben haar nagesprongen.
Prachtig. Nou, het verhaal gaat over dit boek dat Jo Ritsen heel nieuwsgierig was. Wat mensen die in dat boek voorkwamen, met wie hij dus ervaringen had gehad, hoge ambtenaren, collega's en dergelijke, wat die van dat boek vonden. En zo heeft hij aan de rechterhand van Roel in het Veld, onlangs onze gast, de heer Ferdinand Mertens gevraagd. En Ferdinand, wat vind je ervan? Je komt er toch best een paar keer in voor. Waarop Ferdinand Mertens tegen Jo Ritsen het volgende zei. Ja, Jo, dat is heel leuk dat je me een paar keer noemt in dat boek. Probleem is alleen, niets van wat jij vertelt over wat wij samen hebben gedaan klopt. En ik ben dus bang dat dat voor alle andere mensen die in het boek worden genoemd ook zo geldt. Oftewel, schrijf niet zo'n boek. Schrijf overigens wel een boek. Ik ben daar erg voor.
Zeker.
Want Nederlandse politici moeten dat meer doen.
Ja, er is ooit een boek geschreven door een Britse minister, Gerald Kaufman van Labour, How to be a Minister. En dat wordt in het algemeen wel als een soort standaard gezien van het boek waarin staat, waar je het zeker voor de Britse situatie uit kunt leren.
Een boek dat bovendien, anders dan het boek van Jo Ritsen, zeer genietbaar is door een zekere zelfspot.
Ja.
Die ook wel bij de Britse cultuur naartoe hangt. Maar ik wil ook wijzen op bijvoorbeeld de zeer volumineuze, maar wel buitengewoon belangwekkende memoires van Henry Kissinger over zijn tijd als National Security Advisor en minister. En natuurlijk mag een minister in zo'n boek het ook opnemen, ik zal maar zeggen voor zijn eigen beleid, zijn eigen visie, die ook toelichten. Maar doe het dan wel gedegen en zelfkritisch.
Tot slot, een laatste tip.
Je wordt minister. Die kans krijg je. Je hebt misschien wel de vorige adviezen en tips en risico's één voor één behandeld en er goed uitgekomen. Durf dan ook eens een keer iets geks.
Iets geks?
Ja. Er zullen altijd dingen gebeuren die niemand van tevoren kon weten, die niet in het regeerakkoord stonden, niet in het verkiezingsprogramma, die in geen discussie aan de orde waren. En ineens kan dat. Of kun jij iets realiseren waarvan niemand dacht dat jij dat ooit zou durven of kunnen?
Bijvoorbeeld dat schilderij, Maarten en Oopje kopen.
Nou, denk aan het verhaal dat we daarover met Jet Bussemaker hadden.
Of eerder, minister Zalm was daarbij betrokken, de Victory Boogie Woogie die in het Haags Museum hangt.
Precies. En nu die Rembrandt, de vaandeldrager. Durf als minister, durf als kabinet, ik noem het een beetje ondeugend, iets geks. Wie had ooit gedacht dat een zo strakke, als bezuiniger, beruchte man als Wim Deetman, bedacht, we gaan alle studenten gratis reizen geven. Men was verbijsterd. Hij kon ook nog uitleggen dat het een bezuiniging was. Dus paste wel bij hem.
Dankjewel, PG. Op 15 januari is het precies een jaar geleden dat het kabinet Rutte 3 demissionair was. Laten we hopen dat de nieuwe ministers voor die 15 januari op het bordes van het paleis staan. En tot slot een citaat uit Jo Ritsen, de minister een handboek. Wie na 100 dagen op zijn departement alleen maar vriendelijke, blije gezichten ziet, is of een perfecte minister of heeft een groot probleem. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 237. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En onder die donateurs zijn 10 exemplaren uitgeloofd van het in boekvorm verschenen essay van PG over het hoger onderwijs. Het boek gaat naar René Donders uit Nijmegen, Pepijn Kemper uit Leiden, Chris Vermeer uit Amsterdam, Jimmy Bastings uit Vorst in België, Emily Randou uit Amsterdam, Pieter Moerman uit Voorburg, Wilma Groot uit Amsterdam, Vincent Plompen uit Veghel, Roel Esselink uit Amersfoort en Jaap Veldhuizen uit Zwolle. Hartelijk gefeliciteerd. Tot slot over de selectie van ministers voor je kabinet. Voormalig onderzeebootkapitein Pieter Jong, die in 1967 minister-president werd. Pieter Jong overleed in 2016 op 101-jarige leeftijd en werd op zijn 97ste geïnterviewd door Hella van der Wijst van de KRO.
De hamvraag was uiteindelijk, na lange gesprekken, zou ik deze man in tijd van oorlog aan boord willen hebben? En als ik dan tegen mezelf zei nee, dan wou ik hem niet in het kabinet hebben.
Want vooral in oorlogstijd leer je elkaar kennen?
Ja.
Wat, hoe leer je elkaar kennen in oorlogstijd?
Omdat je op elkaar kunt vertrouwen en dat je eerlijk bent. Als je iets fout doet, dat kan niet één overkomen. Je moet het onmiddellijk zeggen. Want de levens van de anderen hangen er ook van af. En als je... Ja, ik ben wel eens onder water gegaan. Toen zag ik het voorluik nog openstaan. Maar ik gaf wel 3 klaksen omdat er een vliegtuig aankwam. Maar dan vertrouw je volledig op de man die daarmee belast is. En die komt dan ook en doet gauw dat voorluik dicht. Want dan is het al het einde verhaal.
Ja. Want als er een vliegtuig was, moest je snel onderduiken.
Ja, want die gooiden met allerlei lelijke rommel. Die waren niet aardig voor ons.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.